Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
De westerse sancties komen hard aan bij de vertrouwelingen van Poetin. Kunnen zij de Russische president op andere gedachten brengen? Of is een paleisrevolutie in het Kremlin een illusie? En de oorlog in Oekraïne heeft ook grote gevolgen voor Nederland. Moet het regeerakkoord op de schop? Dat bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans Nijenhuis. Hans, welkom.
Fijn hier te zijn.
Jij was in een ver verleden correspondent in Rusland.
Ik was in de jaren 90 correspondent in Rusland. En daar heb ik wel iets gezien van waarmee je geen begrip wil hebben voor Poetin, maar wel iets kan begrijpen van wat hem drijft. Je moet je voorstellen, als je dat wil je dat horen? Of wil je
ja,
dat horen?
Zeker.
Nou ja, wij bekijken de geschiedenis steeds van onze kant. En wij hebben een gouden decennium beleefd tussen de val van de muur en 11 september 2001. Het waren 10 jaren die eigenlijk goed waren voor het Westen. Oorlog was een spel tussen verschillende landen en aan het eind won altijd Amerika. Dat was die tijd. Wij zagen dat Oost-Europa zich bevrijdde. Lid werd van de Europese Unie, van de NAVO. Zelfs oud-Sovjet-republieken werden lid van de NAVO. Wij zagen dat in Moskou een markteconomie ontstond. Hoe was dat vanuit Moskou? Vanuit Moskou zag je dat de bondgenoten die jij altijd had overliepen naar de vijand die jij altijd had. Zelfs delen van wat jij als jouw eigen land beschouwde, zoals de Baltische Staten. In Moskou zelf ontstond een soort Wild West. De ene na de andere nachtclub opende, maar op straat stonden oude vrouwtjes wodka en vis te verkopen om hun pensioen aan te vullen. De privatisering die werd gepredikt door deskundigen uit het Westen, Jeffrey Sachs, toen een beroemde professor, die was voor de shocktherapie. Nou, een shock werd het, want die privatisering die ging als volgt, dat ze coupons, papiertjes die recht gaven op aandelen, uitdeelden aan de hele bevolking. En nu ben jij aandeelhouder, maar mensen dachten, wat moet ik met een papiertje? En er waren dus handige jongens die begonnen die papiertjes op te kopen voor weinig geld en hadden op een gegeven moment de meerderheid van de aandelen in handen. En met name oud-managers van voormalige Sovjet-industrieën, grondstoffen, hebben er op die manier een enorm deel van de economie in handen gekregen. Die werden schatrijk, die kennen wij nu ook, hè, als de oligarchen met hun enorme jachten, die in Nederland ook worden gebouwd. Maar voor een heel groot deel van de bevolking was er eigenlijk niks. En het was dus een groot onrecht. En als je dus zo'n machtig rijk bent, wat de Sovjet-Unie was, en je gaat in zo'n korte tijd naar zo'n chaos, dan doet dat enorm pijn. De mooiste Russische meisjes waren voor een habbekrats te krijgen. Ja, en dat doet pijn als jij een man bent. En daar kunnen we dus om lachen, maar dat deden ze daar echt beslist niet. Poetin wil dit allemaal terugdraaien. Die wil terugdraaien die chaos in Moskou. Nou, dat is hem overigens in Moskou wel gelukt. Het is nu een soort schrikbewind. Hij wil die voormalige bondgenoten weer terug en hij wil die vijand weer terugdrinken naar waar het was in 1989.
Even Hans, in die tijd van die bonnetjes, hè, die coupons, zagen jullie dat gebeuren?
Ja, dat zag je gebeuren, want mensen boden ook die dingen op straat aan. En het waren ook hele fonsige, flutsige papiertjes, zo groot als een speelkaart van een kwartet.
Dus dat is een aandeel Gazprom nu, zeg maar, wat nu het veelvuldige waard is. Ja, nu even niet dan natuurlijk, hè, maar de afgelopen jaren zoveel waard was, dat ging daar.
Dat was een verfrommeld papiertje wat van hand tot hand ging voor een fles wodka of 200 roebel, ja. Omgerekend 2 euro.
Totdat meneer Abramovic langskwam of de andere Rosneft jongens.
En die zetten allemaal mensen in om dat te doen. Ja. En vaak de oud-managers beseften natuurlijk wat die fabrieken waard waren.
Ja.
En als jij baas bent van de gaswinning of zo. Dat is buitengewoon oneerlijk gegaan.
Ja, dat is ook het verhaal waar Poetin nu zelf natuurlijk mee zit. Waarom die dan Oekraïne ook binnenvalt. Is dat verhaal heel duidelijk nu ook bij ons? Want eigenlijk zien wij het nu vooral als een daad van agressie en een man die in een soort romantisch Russisch verleden leeft, toch?
Ja, want dit is wel 30 jaar geleden wat ik net vertelde. En stel je bent 30 en je woont in Oekraïne, dan heb jij nooit anders meegemaakt dan dat Oekraïne een onafhankelijk land was. Oekraïne is veel meer verwestelijkt dan Rusland. Het is democratischer, er zijn meer vrije media. En dat verleden wat Poetin ziet is wel een selectief verleden. Want dat geldt ook voor de Baltische Staten en Oekraïne zijn in de loop der honderden jaren onderdeel geweest van verschillende rijken. Dus Oekraïne heeft ook bij het Poolse Rijk gehoord. Het heeft bij het Habsburgse Rijk gehoord. Het is eigenlijk net zoiets. Nederland en België hebben ook ooit bij elkaar gehoord. Wij zijn België verloren in 1830, maar we gaan het niet nu terughalen. De Engelsen gaan niet Gibraltar terughalen van de. De Spanjaarden gaan niet Gibraltar terughalen van de Engelsen. En dus wat dat betreft is het selectief. En een tweede is dat een volk mag over zichzelf beslissen. Je hoort hier nu wel mensen zeggen, ja, maar Oekraïne moet toch ook helemaal niet bij de NAVO? Nou, voorlopig laat de NAVO ze ook helemaal niet toe. Maar het is niet aan ons in de eerste plaats om te zeggen wat Oekraïne wel of niet mag. Dat is aan die mensen zelf. En wat Poetin dus graag wil, is met het Westen een deal maken van, nou, die landen komen er nooit bij en die landen moeten er misschien uit en daar mogen geen
neutrale
wapens staan.
Neutrale zones en zo.
Ja, maar dat, daar wonen zelf mensen die een zelfbeschikkingsrecht hebben en dat kunnen we ze niet zomaar afnemen.
We zijn nu intussen ruim een week in dit conflict, in deze inval van Poetin in Oekraïne. Hebben we nou al een beetje zicht, Tobias, welke kant dit op gaat?
Nou ja, wel tekenend vond ik vanmorgen de verhalen in de Nederlandse kranten en ook in de Engelse kranten over dat konvooi. Er stond 60 kilometer aan Russisch materieel, tankwagens, gewone Humvees enzovoort. Die staan in een file van 60 kilometer richting Kiev. Die staan eigenlijk klaar. Hè? Er zit bevoorrading bij, er zitten wapens in, er zitten soldaten in die zich stierlijk vervelen en soms ook de moraal een beetje verliezen. Maar je kan vandaag, vrijdag, kan je verhalen vinden in kranten waarin staat, dit is precies wat Poetin wil. Dit is gewoon een trage bevoorrading van de bezetting van Kiev die op handen is. En je kan verhalen in kranten lezen waarin staat, dit is de totale mislukking. Ze zijn vastgelopen in de modder, de moraal is weg, die wagens deugen niet, de wielen lopen er half af. Dus het is ook, volgens mij zitten we nog steeds een beetje in de fog of war. Het is heel moeilijk te duiden wie is er aan de winnende hand. Gaat dit inderdaad te traag naar de zin van het Kremlin? Hè? Is die al overgeschakeld naar plan B omdat plan A is mislukt? Ik vind het echt heel moeilijk te duiden. Feit is wel, de satellietbeelden laten zien dat de Russen aan de poort staan van hele grote steden. Sommige steden al hebben overgenomen en een kerncentrale ook al hebben ingenomen de afgelopen nacht, naar het schijnt. Ja, de invasie is evident, maar in welk zitten we op 10%, op 20%? Geen idee. Ik durf het niet te zeggen.
Het is het eerlijke antwoord. Het is beter om dit te zeggen dan dat je gaat zitten speculeren en doet alsof dat de waarheid is. Het is ook zo dat de informatie die wij hier krijgen is natuurlijk selectief. De Oekraïners zijn in de informatieoorlog een stuk beter dan de Russen inmiddels. De Oekraïners zijn er ook door getraind door westerse landen.
En ook een charismatische president.
Ja, die voor de mensen die dat nog niet weten, in zijn vorige leven acteur was. Dus als hij iets goed kan, dan is het speeches voorlezen. Dan wil ik hem niks ten nadele van
Reagan
Zelensky.
Was het ook, hè?
Ja, ja die kon ja. Het ook heel goed. Maar het feit dat wij die speeches zien, het feit dat wij die filmpjes zien van Russen, van Oekraïners die Russische tanks proberen tegen te houden en die mensen dan uitschelden en zo. Dat is allemaal onderdeel van een informatieoorlog die ons het gevoel geeft, die Oekraïners zijn, dat zijn de goeie en de Russen zijn de slechte. Maar in hoeverre de situatie op de grond ook zo is dat de Oekraïners nog een kans hebben, dat weten we gewoon eerlijk gezegd niet.
Intussen zie je wel dat westerse leiders zich allemaal verzamelen rondom de vlag, zeg maar. Die scharen zich achter Oekraïne. Laten we even luisteren.
People of Ukraine, in these dark hours of Ukraine's history, I speak to you as Prime Minister of the Netherlands. To tell you that our hearts are with you. And to say that we, your friends in the Netherlands, support you. We are family.
We, the United States of America, stand with the Ukrainian people.
We will keep supporting you by providing weapons, medicine and food. And by implementing strong sanctions against President Putin and against Russia's aggression.
Putin will fail. And I believe that Putin must fail.
Free democratic countries all over the world are united in condemning this attack. We stand with you. Slava Oekraïne.
Ja, de bekende retoriek. Dat zijn natuurlijk allemaal mooie woorden voor Zelensky, maar hij zal toch wel op wat meer hopen.
Ja, wacht even. Retoriek. Dit weten we wel zeker. Het was een historische week in het Westen. als je even opsomt. Voor het eerst in de geschiedenis gaat de Europese Unie wapenleveranties financieren aan Oekraïne. Terwijl de Europese Unie was altijd van soft power. Zweden, sinds 1939 neutraal, gaat wapens leveren. Zwitserland, sinds 1815 neutraal, gaat de banktegoeden van de Russen bevriezen, en mee met de Russische sancties. De NAVO, tot voor kort hersendood verklaard door de Franse president Macron, is volop in actie. En de vuurpijl is Duitsland, dat altijd een economische grootmacht is geweest de afgelopen decennia, maar militair klein vanwege hun verleden, die niet wilde deelnemen aan vredesoperaties, die geen wapens wilde leveren, die een klein leger had, gaat 100 miljard euro dit jaar nog investeren in zijn leger. Dat is bijna twee keer zoveel als de Russische jaarbegroting voor defensie. Ze gaan zich onafhankelijker maken van het Russische gas. Er is ongelooflijk veel gebeurd deze week.
In een week tijd. Ja.
Dus dat is wel. Dus het is niet alleen retoriek. Natuurlijk zal Zelensky wil meer. Die wil het liefst dat we meekomen vechten. Hè? Dat we bijvoorbeeld een no-fly zone afkondigen. Mijn eigen dochter vroeg, maar waarom doen we dat dan niet? Omdat als je hem. Dat is boven Joegoslavië gebeurd in de jaren 90. Op het moment dat je een no-fly zone afkondigt, moet je hem ook handhaven. Dus als daar dan een Russisch gevechtstoestel vliegt, dan moet je dat toestel eerst vragen om weg te gaan en hem daarna uit de lucht schieten als hij dat niet doet. En dan raken we betrokken. En dat is een brug te ver.
Is dat ook uit angst dan voor een echt conflict met Rusland, waarin het gewoon een derde wereldoorlog zou worden?
Nou ja, je hebt dat artikel van de NAVO, hè, een aanval op één is een aanval op alle. Daar zit overigens, als je dat artikel leest, is nog heel veel grijs gebied. Hè? Dus je kunt je afvragen van wanneer zijn we dan daadwerkelijk als NAVO gebonden aan het te hulp schieten van een partner. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld, er zijn elektriciteitscentrales in het oosten of in het westen van Oekraïne zijn verbonden met elektriciteitscentrales in Polen. Op het moment dat je die centrales in het westen van Oekraïne raakt, kunnen die in Polen ontwricht raken. Nou, een land zonder stroom is een land ontwricht. Is dat een aanval op een NAVO-partner? Hè? Moet je dan betrokken raken? Is een cyberaanval op een NAVO-partner zover dat je betrokken moet raken? Daar zit nog heel veel grijs gebied, maar de kern van je vraag is natuurlijk, raken we er dan bij betrokken? Dat kan, en dat willen we, denk ik, dat willen de NAVO-landen dus tot in extremis zien te voorkomen.
Maar Poetin ook, neem ik aan.
Nou, ik weet het niet.
Hans?
We kunnen er niet van uitgaan dat Poetin een rationeel denkend mens is zoals wij. Hij denkt wel rationeel, maar op een eigen manier. En hij doet tot nu toe telkens dingen waarvan wij dachten dat hij ze niet zou gaan doen. Je moet je ook voorstellen, hier is een man die tegen het eind van zijn actieve levensdagen loopt. En dat geldt ook voor de mannen om hem heen. En als zij nog hun droom willen waarmaken, het herstel van het Russische Rijk, dan moeten ze dat nu doen. Overigens, voor mensen die willen weten hoe kan het nou aflopen, maar die moe zijn van al die krantenstukken. Er is zeer recent een boek verschenen van Ken Follett. Dat is een man die zeer toegankelijke boeken schrijft, maar die zich enorm inleest in de geschiedenis voordat hij iets opschrijft. En het gaat over een conflict tussen Amerika en China. En zowel de president van Amerika als de president van China willen geen oorlog. Maar zo eindigt het wel. En dan kun je dus goed zien hoe dat heel langzaam escaleert. Het boek heet Nooit en je hoopt ook maar dat dat zo blijft. Maar het kan dus net zo goed wel. En daarom is het Westen zo extreem voorzichtig met het actief ingrijpen zelf in deze oorlog.
Ja, tegelijk die beweging, hè, de Duitsland die de schroom van het verleden eigenlijk van zich afgooit. Biden die paraatheid predikt in een land wat toch al een heel groot militair industrieel complex kent. Hè. Overal ter wereld zijn we zeg maar hamers aan het creëren. En ja, voor een hamer is alles een spijker. Dus op een gegeven moment kom je in die escalatieladder natuurlijk hoger en hoger. En heb je dus uiteindelijk ook paraat militair spul tot je beschikking. Ja, de vraag is, kom je dan nog uit die fuik? Ik denk dat beangstigt mij en ik denk heel veel lezers. Zeker omdat dit grootmachten zijn die hun vinger op een hele gevaarlijke nucleaire knop hebben.
Nou ja, Poetin liet dat woord deze week, begin deze week ook nog vallen. Hè? De nucleaire wapens die paraat worden gesteld.
Hij zei dus, hij vroeg aan zijn generaals om ze in staat van paraatheid te brengen. Ze zijn eigenlijk altijd in staat van paraatheid, maar het is dan één schaaltje hoger. Maar hij zei tegen ons, ik weet niet meer de letterlijke woorden, maar landen die in de weg zullen staan van de invasie in Oekraïne, zullen te maken krijgen met de ernstigst mogelijke vergelding die je in je geschiedenis nog nooit hebt meegemaakt. En dat het enige wat we nog niet hebben meegemaakt is kernraketten op ons hoofd.
Ja, uiterst gevaarlijk. Westerse leiders willen dit sowieso voorkomen. Tegelijkertijd zie je wel dat er op die westerse leiding ook druk is vanuit de bevolking, vanuit journalisten ook, van doe eens wat meer, laat je eens zien.
Ja, ook dit vind ik zelf eerlijk gezegd historisch, want Oekraïne, wist jij 3 weken geleden wie de president van Oekraïne was? Wist jij überhaupt waar Kharkov of Lviv ligt? En dus die filmpjes op social media hebben dus enorm veel gedaan. Die speeches van Zelensky zijn inderdaad heel erg goed, want wij... Dus gaan mensen de straat op. De mensen zeggen, stellen hun huis open voor vluchtelingen. De mensen willen hulp geven. Voor een land waar we in... Wanneer was het Oekraïne-referendum ook alweer, Tobias?
Ja, 2016.
In 2016 nog stemden dat we niet een associatieverdrag met ze wilden.
Maar is dat sentiment, is dat dan vooral door een groot land dat een kleine land binnenvalt en een Zelensky die dus inderdaad handig weet hoe die zich moet presenteren?
Ja, het heeft die elementen die Hans net noemde inderdaad. De David tegen Goliath, een land waarvan we het niet wisten, maar nu wel horen, hè, dat het naar het westen is gekeerd, dat het een democratie probeert te zijn, hè, met vallen opstaan, want de corruptie is daar ook echt een levensgroot probleem. Maar die sentimenten, die helpen natuurlijk wel. Ik denk alleen wel, Hans, jij hebt er heel lang in die landen heb je gereisd en geschreven en gewerkt. Ik was zelf een keertje in Letland. Niet lang hoor, een week. Maar daar verbaasde ik me over. De helft daarvan sprak niet eens Lets. Die spraken alleen maar Russisch. Dus het zijn ook landen die we niet echt kunnen begrijpen. Maar wel proberen te begrijpen. En we zien mensen in nood. Het doet, denk ik, heel veel mensen ook denken aan de Joegoslavië-oorlog. Dat sentiment spreekt natuurlijk aan. En ja, Poetin als agressor, beeld, dat daar zijn we natuurlijk al 15 jaar, 20 jaar mee gevoed. En dat draagt daar wel aan bij, denk ik.
Ik vind het overigens hartverwarmend, hoor, hoe mensen reageren en dat ze het zich aantrekken. Ja. En dat we niet zeggen, nou ja, het is ver weg.
Geen NAVO, het is geen EU.
Wat kan ons het schelen? Ja. Nee, ik vind het mooi.
Om het politiek te maken, hè, je ziet het ook bij de rechtse partijen. Er is absoluut zorg. Hè. We hebben Baudet gehoord, we hebben Wilders gehoord, we hebben Van Haga gehoord. Allemaal wat milder voor Poetin en wat meer voor een neutrale rol van Nederland. Maar wat je ook heel veel ziet bij de rechtse partijen is, ja, we hebben al de mond vol over we vangen vluchtelingen op in de regio. Nou, Europa is nu de regio. Dus vangen we ze op. Dat hoor je ook heel veel in die kringen. Dus dat is wel...
Ja, daar lijkt weinig discussie over te zijn nu.
Ja, he? Vrij weinig. Ja, ja. Kijk, je hebt natuurlijk wel... Kijk, Wilders, die maakt ook politiek gezien... Maakt hij gebruik van de kans om te zeggen... Ja, maar dan moet je nu dus ook alle veilige landen... Alle Marokkanen, Albaniërs, iedereen uit Algerije... Zet ze nu uit, want we hebben die ruimte nodig. Hè? Ik bedoel, het is ook gewoon... Het blijft politiek. Maar ook die warme hand.
Tegelijkertijd zie je dus nu dat westerse landen de sancties, je noemde net al de maatregelen die sowieso worden genomen, militair, leveranties aan Oekraïne, maar het zijn ook sancties om de groep rond Poetin te raken. Dan gaat het vooral om een groep invloedrijke mannen, hè Hans? Wie zijn die mannen?
Ja, nou,
even bij naam, Hans.
Ik kan je die namen niet geven, ze staan wel hier en daar, maar hier zie je stukken over en dan worden het steeds verschillende mannen genoemd. Poetin werkt enorm met een kring van kleine getrouwen die hij al heel lang kent. Hè. We kennen het verhaal dat hij KGB-agent was in Dresden en dat hij is getraumatiseerd omdat er toen demonstranten waren en die wilden dat KGB-gebouw bestormen. De KGB'ers belden de Russische basis in de buurt en die wachten op instructies uit Moskou. Die instructies kwamen niet en die KGB'ers moesten hun sporen uitwissen en hun papieren verbranden en zo. Dat is voor hem heel erg geweest. Toen is hij naar Petersburg teruggegaan, waar hij vandaan komt. Toen is hij gaan... Hij zegt zelf dat hij als taxichauffeur heeft gewerkt. Maar hij is daarna in dienst gekomen van de burgemeester van Petersburg. Dat was zijn oud-hoogleraar, dus die kende hij. Medvedev, die nu al heel lang zijn maatje is in de regering, was ook oud-student. En zij zijn toen samen voor die burgemeester gaan werken. En die heette Sobchak. En dat was een democraat, een democratisch boegbeeld. Poetin heeft toen ook westerse bedrijven naar Petersburg gehaald, bijvoorbeeld omdat hij vloeiend Duits spreekt. Gaandeweg is hij toen zijn netwerk weer gaan aanhalen met zijn oude vrienden in de KGB. En omdat hij dus wel heel efficiënt werkte en die Sobchak dus hoog was in de democratische beweging en goede contacten had in het Kremlin, is Poetin ook in beeld gekomen in het Kremlin. Vervolgens wilde Yeltsin, de president, die wij nog kennen als een wat dikkige man die met slechte gezondheid, omdat hij ongelooflijk veel dronk. Die heeft op een gegeven moment in 1999 gezegd, ik heb hier een man, die heeft die premier gemaakt. En eind 99 heeft hij gezegd, ik wil dat die man president wordt. Ik treed nu af en hij gaat mij vervangen per 1 januari 2000. Dat heeft Poetin gedaan. Niemand kende die man eigenlijk. En Poetin heeft zijn getrouwen met zich meegenomen. En dat zijn dus vrienden uit Petersburg. Het zijn mensen die uit de KGB. En ze hebben één ding gemeen. Ze zijn allemaal steenrijk geworden dankzij hem. En zij financieren ook voor een deel zijn campagnes en ook wel zijn oorlog. Dus het zijn de zogeheten oligarchen. Dus mensen die het gas beheersen en de olie en de grote industrieën. En het zijn mensen uit de veiligheidsdienst. Dus bijvoorbeeld de minister van Defensie, Shoigu heet die we op televisie laatst zagen bibberen. Ik vroeg me af, is dit echt of niet? Want dat is een man die elk jaar met Poetin met vakantie gaat in de wildernis. En die kennen elkaar al heel erg lang. Wat is nu een probleem? Poetin is ook heel bang voor corona. Het schijnt dat hij, zoals onze collega Frank Poorthuis, daar zie je het niet aan, heeft iets met een zwakke longen, was heel bang voor corona, is in isolatie gegaan thuis. Poetin heeft dat ook gedaan.
We hebben die lange tafel gezien met Macron.
En dat is dus niet voor niks. Hij kan ook bang zijn dat ze hem willen vergiftigen, maar hij is dus heel erg geïsoleerd en heeft nog maar een paar mensen om zich heen. Dat leidt waarschijnlijk ook tot die tunnelvisie, want jij en ik worden thuis gecorrigeerd als wij te radicaal worden, maar hij dus niet meer.
Als zijn minister van Defensie, of dat nou wel of niet echt was wat we toen hebben gezien, als die al zo geïntimideerd is door Poetin, en dat is ook de man die hem moet adviseren, die hem moet tegenspreken misschien,
ja.
Dat zal niet al te vaak gebeuren dan.
Je zag hem de hoofdinlichtingen een veeg uit de pan geven, en dat in die zogenaamde dat consult wat hij had met al zijn topveiligheidsmensen over wat moeten we nu doen met de Donbass. Ja, dat was een toneelstukje. Ik bedoel, er zijn nu voldoende bewijs dat de horloges allemaal al niet klopten met hoe het werd afgespeeld op televisie. Hè. Dan was het 1:15 bij de een en 6:15 bij de ander. Terwijl dat zogenaamd chronologisch zich aan het ontvouwen was van meneer Poetin vraagt aan zijn veiligheidsmensen, nou, wat zal ik doen? Nou, dat lijkt dus, heeft er alle schijn van dat een toneelstukje was. En er valt dus, denk ik, ook heel weinig tegenspraak te verwachten van die mannen. Ik bedoel, die hebben, Poetin heeft zijn welvaart nu aan hen te danken. Maar andersom is net zo, geldt net zo natuurlijk. Hè. Zij bestaan op deze tree van de ladder dankzij hem. Ja, ga dat maar eens omver duwen.
Maar heeft het dan zin om die groep aan te pakken? Want als ik het zo hoor, zal een paleisrevolutie, dat zit er dan niet echt in?
Nee, niet helemaal. Maar gisteren gaf een van die oligarchen, en ik ben dus weer zijn naam vergeten, gaf ergens een interview, ik geloof per radio. En die vertoeft zich wel in het Westen, maar lijfelijk dan, hè, fysiek is hij in het Westen. Maar zijn geld zit natuurlijk goed deels in Rusland. En die zei wel dat hij, het is allemaal een beetje cryptisch, maar nu bewegingen zag die niet voor mogelijk had gehouden rondom Poetin. Dus de mensen die praten niet met Poetin over dat ze het er niet mee eens zijn, maar wel over Poetin dat ze het er niet mee eens zijn. Zijn verhaal, hè? Één verhaal. Mm-hmm. Maar goed, als er zoiets op gang zou komen, ja, ik kan het niet overzien, maar dat zou volgens mij uniek zijn. Als er inderdaad georganiseerd verzet komt van die rijke mensen, die invloedrijke mensen rondom Poetin. Maar ja, waartoe leidt, geen idee.
En als we dan naar het Russische volk kijken, want daar worden wel ook demonstraties georganiseerd. Je hebt wetenschappers die zich uitspreken tegen deze inval.
Daar moeten we niet te veel onze hoop op vestigen. Het overgrote deel van het Russische volk kijkt naar, die heeft alleen de televisie als nieuwsbron. De media zijn in handen van Poetin getrouwen. En daar zie je een totaal ander beeld dan dat wij zien. Dan heb je jonge mensen, die zijn op sociale media, dus die kunnen Engels, dus die kunnen wel volgen wat de BBC schrijft bijvoorbeeld of de New York Times. Maar dat is een relatief kleine groep. Het overgrote beeld is gewoon, we zijn onze vrienden in Oekraïne aan het helpen. En je moet ook niet vergeten dat Poetin is al 20 jaar aan de macht. Dus al 20 jaar hoor je propaganda en de meeste Russen zijn eigenlijk murf gebeukt en zijn vooral bezig met het eten van voor morgen.
Bezig met overleven in plaats van.
Ja, gewoon met overleven. En als je gaat demonstreren, dan word je opgepakt. En dat zie je, mensen gingen demonstreren. Dat is heel hoopgevend. En ze werden ook weer meteen opgepakt. En nu zie je alweer minder demonstraties. Het is knap moeilijk om in Rusland de straat op te gaan.
Ja, ik vraag me ook wel af, Hans, maar het is moeilijk om de geest van een. Want ik zie zelfs de correspondent, hè, was even een stukje media doen, maar ik zie zelfs de correspondent van de NOS, die vraag is in de studio van, goh, heb je Russen gesproken vandaag op straat? En dan merk je al, dat heeft eigenlijk geen zin, want die mensen durven zich dus ook niet tegen een verslaggever één op één uit te spreken. Hè? Dus dan zegt de correspondent van de NOS, nou, de taxichauffeur zei, of mijn schoonmaakster zei, of dat is dus al, ik bedoel, ga hier in Nederland de straat op en vraag willekeurig iemand naar willekeurig onderwerp, je krijgt een mening. Dat is dus daar al heel anders. Ik vraag me alleen wel af, stel je voor, Russen zijn ook, het zijn net mensen. We halen daar Google weg, we halen daar IKEA weg. We laten hun sporters niet meer meedoen aan een hele reeks van wedstrijden. We doen hen totaal in de ban. Keert het zich dan ook op een gegeven moment niet tegen het Westen?
Omdat ze zich dan verenigen.
Precies. Poetin die zegt, moet je eens kijken wat ze doen. Ik probeer een bevrijdingsactie op touw te zetten in het oosten van Oekraïne. Want daar wonen Russen die worden onderdrukt door nazi's. Dat is het verhaal wat de Russen horen. En nu gaan die westerse landen gaan ook nog eens de winkels sluiten. En het bankverkeer stilleggen. Ik kan me ook voorstellen dat er op een gegeven moment iets komt van, ja, verdorie. We gaan ons achter Poetin scharen. Ja,
dat is precies waarom ze die sancties wel zo proberen te pinpointen. Dat die met name die oligarchen en die rijke mensen worden getroffen. Waarom zit sport er dan bij? Omdat Poetin sport ook gebruikt als propagandamiddel. De hoop is denk ik dat je bij Russen bereikt dat ze gaan nadenken over wat gebeurt er dan eigenlijk? Hè? Er zijn mensen die bemoeien zich niet met politiek, maar nou mag hun voetbalclub ineens niet meer meedoen met de Champions League. Dan gaan ze zich toch afvragen waarom. En de hoop is dat op die manier mensen zich dan gaan informeren. Het risico is dat ze dan de informatie van Poetin krijgen en meer in zijn kamp komen, dat is zo. Maar tegelijkertijd, je wil wel duidelijk maken dat je dit niet pikt.
Ja.
Het zou kunnen dat Rusland eindigt als een soort Iran. Dat is een land wat een soort paria is in de wereld. En daar zijn ook, dat weten we ook, jonge mensen die zich wel informeren en die eigenlijk meer een open cultuur zouden willen en een land zoals wij. Maar die geen poot aan de grond krijgen omdat het regime gewoon is wat het is. Het zou kunnen dat het op die manier eindigt.
Ja, je had de stemming bij de VN over een resolutie waarin de landen zich uitspraken tegen de agressie tegen Oekraïne. Dat was de resolutie. En dan zie je de landen die Rusland steunen. Dat is dan Belarus. Hè? Dat is duidelijk. Daar zit ook een door Poetin neergezette puppet. Hè? Is dat een interessant verhaal? Noord-Korea, Eritrea. Eritrea weet ik toevallig, dat is ook een dictatuur. Syrië, en dat is het. Zelfs Iran leeft dan neutraal, hè, want er is een rijtje landen zoals China. Die stellen zich dan neutraal, die onthouden zich van stemming. Maar ja, als dat je vrienden zijn, Hans. Hè, ik bedoel, ik weet niet of dat uitstraling heeft in Rusland, maar...
Het is zelfs landen als Venezuela, Nicaragua, dus Cuba, die goede banden met Rusland hebben, die hebben... niet voor, niet tegengestemd. Ja. Dus niet tegengestemd. Dat is op zich al een...
Dat is al een stap.
Is al echt al een ding, ja.
Intussen is Europa ook bezig met hoe verhouden wij ons dan qua onze afhankelijkheid van Rusland. Want we zitten nogal vast aan het gas. Hans, je hebt deze week een interview gehad met Frans Timmermans, eurocommissaris.
Ja.
Die heeft daar al plannen voor, hè?
Ja, en die worden dinsdag gepresenteerd. De Europese Commissie komt dus met voorstellen. En het is dan aan de ministers om daarover te besluiten. Zo werkt het altijd. Eind volgende week komen de regeringsleiders en staatshoofden bijeen. Wat zegt de Europese Commissie? 1. We moeten veel minder afhankelijk worden van het Russisch gas. Omdat je kan tanks hebben en vliegtuigen, maar als de tegenpartij gewoon jouw gaskraan kan dichtdraaien, dan heb je daar nog steeds niet zoveel mee. Hoe willen ze dat doen? De energietransitie waar we al in zitten, om klimaatverandering tegen te gaan, minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen, die moeten we drastisch versnellen, zegt Timmermans. Dus dat betekent inderdaad meer windparken op zee, meer zonnepanelen, meer biogas. Dat is één ding. Het tweede is, je moet de fossiele brandstoffen die je nog nodig hebt, en dat hebben we nog heel veel nodig, moet je gaan halen bij andere leveranciers. En dat moeten we slim doen. Je moet dus veel verschillende leveranciers hebben, terwijl we er nu eigenlijk weinig hebben. Dat zijn de twee dingen waar zij met concrete voorstellen gaan komen. En wat ik ook nog wel interessant vond, want wij zitten nu over geopolitiek te praten, maar de mensen denken intussen, en als het nou gaat morgen mijn kachel nog aan? En wat is daar de prijs van? He, mensen die een vast energiecontract hebben merken niks, maar mensen met een variabel contract, die hebben enorme stijging van hun energierekening gezien. En wat mij wel opviel was dat Timmermans zei, ook daarvoor komen wij met een voorstel.
En met een compensatie dan?
Nou ja, hij zei, we zijn nog aan het werk, dus daar kan ik niet te veel over zeggen. Maar hij riep corona in herinnering en hij zei, met corona konden we het ook. Dus ik zie niet waarom nu niet. En met corona hebben we ook de mensen die in problemen waren, ZZP'ers, bedrijven en dergelijke, zijn actief geholpen met overheidssteun. Dus ik ben reuze benieuwd met wat voor voorstel zij dinsdag komen.
Ja, dat is dinsdag dus. Dat is nog wel even afwachten. Als je zegt van ja, we zitten nu heel erg vast aan dat Russische gas, komen we daar zo makkelijk vanaf? Want ik kan me voorstellen dat als dat zo makkelijk was geweest, dat we dat al wat eerder hadden gedaan.
Daar kom je niet makkelijk vanaf, want het is, waarom zijn wij afhankelijk van Russisch gas? Omdat het goedkoop is, omdat het die pijpleidingen, Rusland is niet zo heel ver weg, vergeleken met bijvoorbeeld Amerika of het Midden-Oosten. En er was ook wel een idee dat die afhankelijkheid wederzijds werkt. Er wordt nu wel eens gezegd, Europa was naïef en zo, maar er zat wel een gedachte achter, zei in ieder geval.
Wat was die gedachte dan?
Timmermans, nou dat als jij economisch integreert met elkaar, dat je elkaars waarde ook een beetje overneemt.
Je groeit naar elkaar toe.
Ja, de hele Europese Unie is daar eigenlijk op gebaseerd. Spanje was een dictatuur, is nu een florerende democratie. Portugal was een dictatuur, florerende democratie. Roemenië, Bulgarije. Dat zijn landen waar dit systeem heeft, waar het heeft gewerkt. Dat is wat ze bij de EU soft power noemen.
Waarin de markt democratiseert, zeg maar.
Nou, doordat je dus zaken met elkaar doet, leer je elkaar kennen. Dat is één ding. Tweede, doordat je zaken doet, komt daar meer welvaart. En komt er dus een middenklasse die belang heeft bij dat er een vrije markteconomie is. En zo verder. Alleen, zei Timmermans ook, dit hebben we te lang doorgezet. Zeker in Nederland weten we al sinds 2014, sinds MH17, dat we niet naïef moeten zijn over de Russen. Maar hij zei met name in Duitsland bijvoorbeeld, heeft dat veel langer geduurd. Is eigenlijk die omwenteling pas afgelopen zondag gekomen.
Ja, sterker nog, Duitsland was heel erg op gas aan het inzetten nog. Hè, tot voor kort. Die wil natuurlijk een kolencentrales eigenlijk liefst dicht hebben. Maar die hebben wel een soort van gasboost nog eventjes gedaan. Op weg naar de klimaatveranderingsplannen.
Een complete pijpleiding.
Die Nord Stream 2. Het is wel, kijk, daar hebben ze dan wel nu resoluut, hè, vooralsnog dan, een streep doorgezet. Maar het is wel, we hadden het gewoon eigenlijk nog even nodig voordat de plannen voor klimaatverandering, om die te tackelen.
Nou ja, en ook voor de plannen om Groningen natuurlijk straks te kunnen sluiten.
Ja, nee, en dat is een probleem. Kijk, de gasvoorraden in Nederland die zijn nog wel van die aard. Het is nu 4 maart, begin maart. Als er geen ontzettende koude meer aankomt, hoeven we op zich niet te vrezen wat Hans zegt, die kachel niet meer aangaat. We hebben nog wat tegoeden, maar die tegoeden waren al niet op peil.
En die duurzame investeringen, die leveren ook niet direct resultaat op natuurlijk. Nee. Voordat zo'n windpark er is, voordat die...
Nee, dit gaat het kabinet, 60 miljard was het plan, hè, kosten de komende 3,5 jaar. Dat bedrag wordt dan ook nog wat later uitgegeven, maar dat is de orde van grootte. Dus dat is een flink bedrag en een flinke... Je moet die olietanker die wij dus ook zijn, als het gaat om energiegebruik, die moet je zien te draaien. Die beweging was wel ingezet, maar het is wel alsof we nu nog een beetje aan een kabel, aan de kade vast worden gehouden natuurlijk. Juist op dit moment, de gasprijs omhoog, leveranties misschien onder druk. Ja, dat komt echt op een uiterst penibel moment wat dat betreft.
Ja, het mag duidelijk zijn. De Oekraïne-crisis die raakt ons ook. Minister Hoekstra die zei deze week, misschien moet het regeerakkoord wel opnieuw op tafel komen te liggen. Dat we daar nog eens naar gaan kijken. Laten we heel even luisteren wat Kaag daarvan vond.
Het feit dat we inderdaad al 3 miljard structureel aan defensie meer willen uitgeven en nu met steun van de Kamer gaan kijken hoe dat nog kan gebeuren of sneller kan gebeuren, is een belangrijk feit. Dus ja, er is veel aan de hand. Ja, er is ook een druk op het kabinet en de politiek komt te zeggen wat blijft verstandig, maar ook rustige besluitvorming om te kijken dat we doen wat we beloofd hebben.
Hans is intussen weer hard door met een volgend artikel.
De oorlog wacht op niemand. Ja.
Nee, precies. Maar Tobias, hoe groot is de kans dat het regeerakkoord daadwerkelijk toch weer op tafel komt te liggen?
Nou, even voor de luisteraar. Het lijkt... Er zijn twee werkelijkheden en eigenlijk zijn ze allebei een beetje waar. Op het moment dat er iets verandert in de wereld en dat is van toepassing op het regeerakkoord van de coalitiepartijen, dan moet dat worden aangepast. Dat is op zich dat is niet het einde van de wereld. Het is ook niet het einde van het kabinet. Maar het ligt politiek altijd zo verschrikkelijk gevoelig. Hè? Je hebt het gezien, even een makkelijk voorbeeld. In de vorige kabinetsperiode waren er afspraken gemaakt over de opvang van vluchtelingen. En er waren afspraken gemaakt over wie vallen er onder het kinderpardon. Dat is toen onder actualiteit en onder druk is dat aangepast. Nou, op het moment dat dat wordt aangepast, dan is op zich, het kabinet blijft gewoon in het zadel en dat gaat gewoon door. En als ze tot een afspraak kunnen komen, is er niks aan de hand. Maar het probleem is natuurlijk, iedereen maakt van die actualiteit ook gebruik om politiek te bedrijven. Want wat ga je doen met, in dit geval heeft Kaag het over de koopkracht van mensen. Er gaat meer geld naar defensie, maar de inflatie is ook torenhoog. En je merkt het bij het tanken, de prijzen gaan door het dak. Dus het kabinet moet iets doen om de klap voor de burger, ook van deze oorlog, te verzachten. Dan moet je dus het regeerakkoord openbreken. Ja, en alle partijen gaan dan natuurlijk pleiten voor hun eigen achterban. En dan wordt het dus een politiek spel van hoe gaan we dat doen? Hoeveel gaan we doen? Ja, en dat maakt het altijd een beetje politiek gevoelig van, oh, gaan we dat regeerakkoord openbreken? Oh, dat betekent dat de coalitie onder druk staat. Dat is waar. Want ja, er wordt politiek bedreven. Maar anderzijds is ook, een kabinet moet voortdurend anticiperen op een veranderende wereld.
Ja, nu is die wel heel erg aan het veranderen. Nu gaat het ook wel heel veel onverwacht geld kosten.
Ja, heel veel.
Dat geld moet wel ergens vandaan komen natuurlijk.
Ja. We waren ik denk 2 of 3 weken geleden waren we bij Sigrid Kaag voor een achtergrondgesprek. En toen ging het erover van het gaat altijd op vaste momenten in het jaar kan het kabinet wijzigingen doorvoeren. Hè, als het gaat om de begroting. Dus waar gaan we geld aan uitgeven? Dat is bij voorjaarsnota en najaarsnota. Nou, die voorjaarsnota zit er aan te komen. Dat is in april. En daar worden aankomende week komt daar bijvoorbeeld een soort foto van het Centraal Planbureau van hoe staat de economie ervoor, hoe staat de portemonnee van de burger ervoor. Daar maken ze een rapportje over en dat is de basis van oké, hier hebben we het over, wat moeten we doen. 3 weken geleden zag de wereld er al niet zo gunstig uit, want we hadden problemen met box 3. Dat kost een hoop geld. Er is gevraagd door de Kamer om studenten meer tegemoet te komen. Hè? De verloren generatie van de studiefinanciering, zullen we zeggen. De AOW wilde een aantal partijen toch omhoog, terwijl het kabinet dat niet wilde. Dus er lag al een enorm prijskaartje. Nou, daarbovenop kwam de inflatie. En nu komt de oorlog die inflatie nog verder aanwakkert. Je moet je voorstellen, je bent Sigrid Kaag, minister van Financiën. Je ziet alleen maar rekeningen binnenkomen door die deur. Elke keer trekt de ambtenaar een deur open en die pleurt weer een paar bonnetjes op bureau. Van nou, hier hebben we ook geld voor nodig. Dat is een lastige positie, want waar gaan we het dan van betalen? Nou, er zijn er een paar smaken. Eén smaak is, we laten de staatsschuld oplopen. Dat kan. Maar dit kabinet is al een investeringskabinet, geeft al heel veel geld uit. Die schuld gaat al tot op de rand. Ja, wil je over dat randje heen, dat is te verdedigen, maar dat is wel een keuze die niet zonder gevolg is, want ook die schuld moet een keer terugbetaald worden. Anderzijds kun je zeggen, nou, we gaan de investeringen terugschroeven, we gaan minder geld uitgeven dan we wilden voor onderwijs, minder geld uitgeven voor klimaatbeleid, minder dan we wilden aan stikstof. Ja, die keuzes, dat ligt nu op het bureau van het voltallige kabinet. Hè, want er gaan uiteindelijk alle partijen over, alle ministers over. En zij hopen binnen nu en de komende maand tot een besluit te komen. Maar ja, de druk is enorm natuurlijk.
Ja, we gaan richting het einde van deze podcast. Maar niet voordat we dit onderdeel hebben behandeld.
Ik veracht uw woorden.
Schaamt u zich eigenlijk niet?
De bestuurscultuur, de nieuwe bestuurscultuur.
Factionem cartellum.
Dat is normaal, man.
Lekker zo, normaal.
De woorden zijn teruggenomen.
Dat ik een bewuste uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan.
Ja, de opvallendste uitspraak van deze week. Deze week ook weer geselecteerd door jurylid, voorzitter en notulist Tobias den Hartog. Tobias, wat is je deze week opgevallen?
Het is allemaal eerlijk gegaan door die selectie, dat wil ik gelijk gezegd hebben. Maar wat is me opgevallen? Kijk, er was een debat in de Tweede Kamer, het enige debat, want het is reces, er waren ook gewoon Kamerleden met vakantie, maar er was een debat over Oekraïne. En eigenlijk zag je dat de meeste partijen waren duidelijk in het veroordelen of het verwerpen van de actie van Poetin. De enige die dat niet wilde doen, was Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Ook de PVV heeft wel wat reserves. Maar goed, die zijn er toch in het veroordelen van Poetin wel iets duidelijker in. Baudet heeft er een hele andere kijk op. Ik wil even dat hele politieke verhaal van, dat komt voort uit zijn weerstand tegen het associatieverdrag. Het feit dat hij Oekraïne niet per se bij het Westen wil betrekken. Hè, en daarom vindt dat het een bufferland zou moeten zijn tussen het Westen en Rusland. Nou, dat is zijn politieke standpunt. Maar daar komt uit voort dat hij dus ook niet wil zeggen... Poetin is de enige bad guy in dit verhaal. Nou ja, goed, daar vindt de Kamer dus van alles van. En diametraal anders dan wat hij ervan vindt. Maar dat schiep bij de partijen een gevoel van... ja, wat heb jij met Rusland? Waarom steun jij Rusland? En dat vindt zijn oorsprong eigenlijk al in het feit dat er een aantal jaar geleden werd gezegd dat Poetin heeft, Baudet heeft een iemand die duidelijk een Poetin aanhanger is, heeft hij een tijdje mee samengewerkt rond dat Oekraïne referendum, dat associatieverdrag. Daar zou Baudet ook betaald voor hebben gekregen door die Rus. Er is ook een adviseur binnen de partij, John Lockland, die is adviseur van Forum. Maar dat is een duidelijke Poetin-aanhanger. Nou, zo zijn er wat van die lijntjes, zeg maar, tussen Rusland en Baudet. In welke mate en hoe ernstig enzovoort. Nou ja, laten we dat even niet behandelen, maar die zijn er. En dus wilden de partijen, ja, die hinten er eigenlijk op van, joh, sta jij niet gewoon op de loonlijst van Poetin. En GroenLinks kwam met een motie om dat eens eventjes uit te zoeken. Van, nou, laten we eens kijken in de boeken. Krijg jij geld van Rusland? En Baudet die reageerde daarop.
We stemmen over een motie over openbaar maken van partijfinanciering. Omdat allerlei complottheorieën circuleren, verdachtmakingen, Russisch geld. Uiteraard zullen wij voor die motie stemmen. We hebben echt werkelijk niets te verbergen. En ik wil nog zeggen, ik had natuurlijk geen tijd meer om nog mijn volgende motie in te dienen, maar die had ik nog wel gemaakt. Dus ik vind dat dan ook, kijk, het wordt heel specifiek Russisch geld, maar ik vind dat we onderzoek moeten doen naar al het geld. Ja, ook Chinees geld, ook Israëlisch geld, Amerikaans geld. Dan wil ik ook alles weten.
Ja, dan wil hij ook alles weten. En dus ook van andere partijen. Want, zegt Baudet bijvoorbeeld, hoe zit het met de lijntjes tussen Milieudefensie en GroenLinks? Hoe zit het met het feit dat de postcode loterij, dat die geld overmaakt naar Urgenda, die vervolgens dat geld gebruiken om rechtszaken te beginnen tegen het beleid, het klimaatbeleid van deze regering. Laten we al die geldstromen eens in kaart brengen. Nou, er zijn hier denk ik een paar dingen waar. Eén is, alles zou transparant moeten zijn. Twee is, je kan van alles vinden van welke partijen wie betalen en welke invloed je daarmee koopt. Hè. Even praktisch gezien, nu is dus de Algemene Rekenkamer, wordt eigenlijk opgeroepen om onderzoek te doen naar wie betaalt nou geld aan welke partijen. Hè? Dan heb je het over donateurs. Nou, elk jaar presenteert het ministerie van Binnenlandse Zaken een lijst met donateurs. Daar staat gewoon met naam en toenaam, Jan Klaassen uit Driel heeft zoveel geld overgemaakt naar D66.
Dus dat is in principe openbaar?
Dat is in principe openbaar, maar er zijn sluiproutes en dat maakt het zo verschrikkelijk ingewikkeld. Bijvoorbeeld de VVD, als jij een bedrag doneert, hoger dan 4.500 euro, dan moet jouw naam openbaar worden gemaakt. Maar wat als je er 3.500 euro van maakt? Hè? Dan hoor je niet bij de grotere donateurs enzovoort. En dan kom je dus niet voor ons, voor de pers, voor het publiek, kom je dus niet met naam en toenaam in een register. Plus, de VVD gebruikt bijvoorbeeld stichtingen. Dan geef je het geld niet direct aan de VVD, maar je geeft geld aan een stichting die het geld weer overmaakt aan de VVD. Weg zijn dan al die namen. Ik denk dat je dat nooit helemaal transparant kan krijgen gezien de huidige regels en de sluiproutes die er zijn via die stichtingen. Dus of dit onderzoek echt zin heeft, ik vraag het me af. Het is ook gewoon GroenLinks die de verdachtmaking van Baudet wordt betaald door de Russen en is dus een marionet van Poetin. Die verdachtmaking willen ze natuurlijk ook gewoon voor het voetlicht brengen. En nou ja, wij hebben het erover, dus dat is gelukt. En Baudet kan zeggen, ja, luister eens vrienden, kijk dan ook even naar je eigen huisuitboekje, want dat rammelt ook aan alle kanten. Ik vrees dat hier veel waarheden zijn aan beide kanten.
Maar de Algemene Rekenkamer gaat dit dus nu uitzoeken?
Nou ja, het is per motie gevraagd, dus het kabinet gaat dan de Rekenkamer vragen, kan dat? En het zal mij niet verbazen, de Rekenkamer zegt, ja, wij zien niet hoe, want de wet reikt helemaal niet. Hè. Er is gewoon een wet voor financiering politieke partijen. Dat is overigens, die is ook nog steeds in beweging, want partijen vinden denken er heel verschillend over hoe je daarmee moet omgaan, welke bedragen je überhaupt mag geven of mag aannemen en hoe transparant transparant dat dan ook moet zijn. Dus die wet wordt volgens mij komende week ook nog een keertje besproken in de Tweede Kamer. Dus, maar die wet reikt niet zo heel erg ver dat je kan zeggen, nou, tot alle decimalen achter de komma weten we voor altijd en voor eens wat de geldstromen zijn. Ja,
dus de kans is groot dat we hier eigenlijk nooit meer iets van gaan horen.
Ik durf daar wel een flesje op te zetten, ja, dat dit gewoon een stille dood gaat sterven.
Kijk, die hebben we genoteerd.
Dat doe ik bijna nooit, hè?
Nee, ja. we gaan het zien. ik noteer hem alvast.
Heel goed.
Staat op de lijst. Tot zover deze aflevering van Politiek Erbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral via Apple Podcast of Spotify. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan!
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.